Goedemorgen dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, ik zeg goedemorgen, want ik word rond 1 uur onze tijd. Moet ik naar de tandarts en word ik geholpen, er wordt een kies getrokken en er is een kaak, een ontsteking daar en nou, allerlei toestanden. Dus ja, dan ben ik niet in staat om een podcast te maken, dus voor één keer bij uitzondering dan in de ochtend. En zo dadelijk heb ik als gast Roland Kaan. En ja, dan zullen we het ongetwijfeld gaan hebben over de gebeurtenissen in Amsterdam, die nog steeds naweeën hier in Israël. Want het is hier in Israël natuurlijk ook volop in het nieuws. Maar daar gaan we straks over praten. Laten we eerst even over het weer hebben. Het weer is gewoon lekker. Het is zo'n 23, 24 graden, strak blauwe lucht. Je kan gewoon in je t-shirtje en korte broek naar buiten, wat ik veel mensen al zie doen. Ja, en dan het belangrijkste nieuws hier in Israël. Nou, er was vanmorgen vroeg al een barrage van minstens 100 raketten op Noord-Israël, op de Golan met name. Daar waren er een stuk of 70. Hezbollah laat van zich horen. En waarom? Omdat Israël een aantal lanceerplaatsen van raketten van Hezbollah diep in Libanon heeft aangevallen en vernietigd. En dat vindt Hezbollah niet fijn natuurlijk. En voor de rest, ja, Netanyahu ligt meer en meer onder vuur van Amerika. Ik krijg sterk de indruk dat Biden en zijn club Netanyahu liever vandaag kwijt zijn dan morgen. Want ze hebben alleen maar kritiek op Netanyahu en de manier waarop hij met Gaza omgaat. Ja, wat betreft Gaza, je ziet steeds meer beelden dat, ja, om nou te zeggen dat er een hongersnood is. Nee, niet echt. Er is volop voedsel verkrijgbaar. Er gaat ook volop voedsel naartoe. Honderden vrachtwagens op gisteren, per dag eigenlijk. Alleen, het komt in verkeerde handen terecht. Het meeste komt terecht bij Hamas en zijn leiders. En die bepalen naar wie het voedsel toegaat en of het verkocht wordt tegen enorm hoge prijzen op de diverse markten in Gaza. En daar probeert de IDF natuurlijk wat grip op te krijgen, want dat kan natuurlijk niet. Er is ook een schip vanmorgen vertrokken vanuit Cyprus. Het eerste schip met voedsel. Zo'n 200 ton wordt er gezegd. We zullen kijken hoe dat wordt gedistribueerd later vandaag. Want dat zal in de loop van de dag dan aankomen in Gaza. Ja, en voor de rest is hier nog steeds natuurlijk sprake van demonstraties. Er wordt ook opgeroepen om morgen weer te demonstreren voor vrijlating van de resterende gijzelaars, als ze nog leven, want dat weet niemand. Er is geen enkel bewijs dat dat alle gijzelaars nog leven, de 135. We gaan er vanuit van wel, laten we positief zijn, maar ja, je weet het gewoon niet. En voor de rest, wat is er nog meer voor belangrijk nieuws? Nou, het belangrijkste nieuws is ook dat Biden zegt voorlopig geen plannen te hebben om de Knesset toe te spreken. Terwijl zijn ruzie met Netanyahu steeds groter wordt. Israël heeft de nummer 3 van Hamas gedood. Althans, dat zeggen ze, maar er is nog geen keihard bewijs dat hij ook echt dood is. Maar laten we er maar vanuit gaan dat die nummer 3 niet meer onder ons is. En voor de rest, is de IDF begonnen met een aantal weeskinderen uit Gaza, zonder toestemming van de regering, naar de Westbank over te brengen. Nou, dat zitten extreemrechtse leiders, Smotrich en Ben-Gvir, weer niet fijn. Dus ook daar is bonje over. Laat het maar zo noemen, bonje, ruzie. En wat hier in het nieuws is, dat een enige tientallen meisjes die geen ouders of vader meer hebben, of moeder meer hebben, bat mitzwa vieren in Jeruzalem. Ja, bat mitzwa is wanneer een meisje 12 jaar wordt. En dat wordt gesponsord door een Amerikaanse familie van Ruud Wertenslag. Die sponsort dit. En dat zijn meisjes die familieleden hebben verloren door terrorisme en ongelukken. Heel mooi dat ze dit doen. En dan was er in, dat heb ik ook online gezet vanmorgen, een verhaal in Ynet, de Engelstalige Ynet, van een jongen die zegt, ik ging met mijn broer naar het muziekfestival op 7 oktober. En ik kwam zonder hem terug. Het is een zeer aangrijpend verhaal, mag ik wel zeggen. Ja, en voor de rest maakt Joop zich natuurlijk nog kwaad vanwege wat er is gebeurd in Amsterdam. Ik krijg dat beeld van dat meisje, dat kleine meisje, wat aan de hand van haar vader door een, ja, een haag van schreeuwende, hoe zal ik het noemen, barbaren, naar de, het Holocaustmuseum loopt. Ik kan dat beeld gewoon niet uit mijn hoofd krijgen. Echt niet. Ik probeer het, maar het lukt gewoon niet. Want ik vind dat zo'n aangrijpend beeld. Het doet zoveel denken aan wat er in de jaren 40 is gebeurd. Hoe Joodse mensen in Amsterdam en andere plekken door schreeuwende, joelende NSB'ers, langs schreeuwende en joelende NSB'ers moesten lopen. Ik krijg dat beeld gewoon niet uit mijn hoofd. En ik zal dat met Roland er zo dadelijk ook over hebben. Ik blijf zeggen, de Telegraaf maakt zich er ook druk over. Ik blijf zeggen, deze demonstratie, voor één keer had er niet gedemonstreerd moeten worden. En als je dan per se wil dat mensen demonstreren, had dat dan op een andere plek laten doen. Maar niet hier, niet op deze plek. Dit is voor veel Joodse mensen, en ik heb er inmiddels tientallen gesproken, het is te veel geweest. Het is gewoon te veel geweest. En dat kan zo niet doorgaan. Deze burgemeester heeft dat bewust, naar mijn idee, laten plaatsvinden. En ik neem haar dat ten zeerste kwalijk. En dat Rutte haar dan nog verdedigt, sorry. Voor één keer, meneer Rutte, ik kan niet achter je staan. Echt niet. Ik heb dat ook op social media gezet. Het gaat te ver. En die geest is uit de fles en die gaat er niet meer in. Ik ga nu kijken of ik Roland te pakken kan krijgen en dan ben ik met een seconde bij jullie terug. Ogenblikje graag. En ook nu is het weer gelukt en heb ik aan de andere kant van de lijn Roland Kaan. Roland, goedemorgen.
Goedemorgen Joop. Hoe is het in Israël?
Ja.
Ja, begrijp ik.
Nou ja, we hebben net een barrage van zo'n 100 raketten op Noord-Israël gehad, met name op de Golan. Ja, dus het gaat weer lekker los, kan je wel zeggen.
Hezbollah is weer niet, Hezbollah is weer helemaal los.
Helemaal, ja, ja. Ze kunnen het niet verkroppen dat een aantal lanceerplaatsen diep in Libanon door de luchtmacht uitgeschakeld zijn. Dat vinden ze niet fijn. Nee.
Ze hebben natuurlijk nog een hoop raketten, dus ze moeten er af en toe wat
nemen. Ze hebben er nog minstens 150.000, 160.000. En echt.
Vraag je toch af wat je met zoveel raketten moet. Hè? Wat een waanzin eigenlijk. Hè? Wat een geldverspilling.
Het is enorm.
Dat mensen niks te eten hebben daar. Hè? Het is gewoon één bloedarmoede.
Dat je allemaal voor Libanon had kunnen doen met dat geld. Echt, dat is niet te geloven.
Maar dat wil Iran helemaal niet.
Nee, dat wil Iran niet.
Oorlog.
Nee.
Dus de naïviteit van het Westen is werkelijk ongelooflijk. Of de vraag is het naïviteit? Of zijn de mensen in het Westen gewoon zwaar antisemitisch vanuit hun christelijke en katholieke cultuur?
Ik weet niet.
Want we kunnen daar de moslims toch niet de schuld van geven?
Nee. Nee, ik weet niet wat er... nou ja, kijk, ik blijf zeggen... Er is een wereld voor 7 oktober en een wereld na 7 oktober. En de wereld na 7 oktober verschilt enorm van voor 7 oktober. Dat is mijn gevoel.
En wat is het verschil voor jou?
Nou ja, dat je dus na 7 oktober gewoon de jodenhaat hebt zien losgaan. En nog steeds losgaat.
Wat je hebt kunnen zien na 7 oktober is wat altijd aanwezig was.
Ja. Maar verborgen.
Wat nu gekanaliseerd wordt. Het is nooit weg geweest.
Nee.
Jodenhaat is nooit weg geweest. Opvoeding, het is een aantal jaren in de 50e, 60e, 70e jaren in Nederland uit schaamte onder het tapijt geveegd.
Ja.
Want realiseer je wel in 45, 46, 47, toen de Joden terugkwamen. We moesten niet zo zeuren, ja. Ze waren hun spullen kwijt. Zoals nu, 80 jaar later, zijn mensen nog aan het vechten. 80 jaar later om hun kunst terug te krijgen, hun spullen terug te krijgen, hun huizen terug te krijgen. Echt, ze hebben een hekel aan ons, ze hadden een hekel aan ons, ze zullen een hekel aan ons houden. Het is jaloezie, het is afgunst, het is bekrompenheid en het is natuurlijk een enorm gebrek aan opvoeding. En daar komen nu natuurlijk nog die complete fanatieke dorpsgekken bij die wij uit Noord-Afrika hebben geïmporteerd. Het paard van Troje voor Europa. Want geloof me, die paar Joden, daar zijn ze gauw op uitgekeken. Maar zometeen zijn de christenen aan de beurt. En het gaat heel langzaam. Hè? Het begint met een hoofddoekje. En je ziet die islamisering gaat heel hard in Nederland.
Ja.
En GroenLinks is er compleet door bevangen. En wat er gebeurd is in Amsterdam met het Holocaustmuseum, dat heb je vast meegekregen. Maar dat is zo'n grof schandaal. We staan in Nederland compleet in ons hemd. Voor zover we nog een hemd hadden.
Nou, wereldwijd, hè? Want die beelden, het beeld van dat meisje, en ik krijg dat ook niet uit mijn hoofd. Echt niet. Het beeld van dat achterkleinkind van Rudy Cortizos. Lopend aan de hand van haar vader door een haag van...
Overgrootvader, hè?
Of,
overgrootvader.
Ja, zij is de achterkleindochter van Rudy Cortizos. Maar ze liep aan de hand van haar vader door die haag van joelende, wilde.
Maar vraag jij je nou niet af hoe het kan? Dat burgemeester Halsema, ja? Ik had een hele tijd respect voor haar, maar nu vind ik het een kutwijf. Ik heb er geen ander woord voor, een kutwijf.
Nou ja, zij heeft dat bewust laten plaatsvinden.
Hoe durf je, omdat je vond dat president Hartsog moest horen wat het tuig, het plebs, het antisemitische kankervolk, wat dat tuig vond. Hè. En daarom mochten ze zo dichtbij komen. Nou, en dan gaat onze prime minister in Rutte, die gaat dat toch voor de opnemen. Ik moet zeggen, ik walg van GroenLinks. En ik ben blij dat ze eindelijk Ronnie Naftaniel zijn lidmaatschap van de PvdA heeft opgegeven.
Ja, maar hij heeft niets gehoord. Hij heeft helemaal geen reactie gehoord. Na 45 jaar lid te zijn.
Je denkt toch niet dat het PvdA zich toch druk maakt om een oude Jood?
Het is niet te filmen. Het is niet te geloven.
Ja. De PvdA was ooit de partij waar beschaafde intellectuele Joodse mensen hun sociale gevoel kwijt konden. De Partij van de Arbeid voor het volk.
Ja.
Die Partij van de Arbeid is verworden tot een partij van allochtonen, een partij van armoeleiders en een partij van actievoerders. He, die Diederik Samson en die minister Ploemen, hele foute actievoerders die ons land, maar ook de hele wereld, in de shit helpen. En kan je je nou voorstellen dat die mensen hebben allemaal lopen demonstreren tegen atoomenergie. En nu moet het er weer komen. Weet je, ze hebben lopen demonstreren tegen de computers. Weet je, het is te gek voor woorden hoe weinig visie dit linkse tuig heeft. En dat daar sowieso zoveel Joden bij die PvdA terecht konden, dat is ook een raadsel. Hè? Want, en die raakten dan ook een heel groot stuk van hun Jodendom kwijt. Een Cohen die in Amsterdam niets deed tegen een tuig dat toen al liep Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas. Er is eigenlijk niet zoveel veranderd, Joop. Alleen het is nu wat duidelijker geworden. En het dat is voor ons alleen maar nuttig, want dan weten we wie onze vijanden zijn.
Het is nu heel duidelijk geworden. Het is nu echt heel duidelijk geworden. En ik vind het vreselijk. Ik kan het niet verwerken, eigenlijk. Want ik had dit nooit...
Wat kan je dan niet verwerken, Joop? Nou, dat wij de eeuwige zondebok zijn?
Nee, dat er zoveel antisemitisme, zoveel jodenhaat... nou, naar buiten is gekomen. En dan denk ik, hoe is dat mogelijk?
Maar Joop, op het moment dat tijdens burgemeester Cohen, dat is toch al heel lang geleden,
ja,
mensen op straat liepen te scanderen, Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas. Was dat geen jodenhaat?
Was ook jodenhaat.
Was dat geen jodenhaat op het moment dat in Qatar het voetbaltoernooi organiseren en ze met banden liepen voor de Palestijnen? Was het geen jodenhaat toen, nadat Marokko een wedstrijd won, in Den Haag er gewoon duizenden mensen, ook Hamas, alle Joden aan het gas scandeerden? Het is toch altijd zo geweest?
Het is altijd zo geweest. Alleen je ziet nu die mensen, hoe ze uit hun ogen kijken, die haat. Die...
Ze hebben altijd zo uit hun ogen gekeken. Ze hebben ons, hij schat, dat is mijn dochter.
Ja, ik hoor het.
Ze hebben ons voor 7,50 verraden, de Nederlandse politieagenten. Ja. Wij zijn het grootste verradersvolk geweest in West-Europa. In geen enkel land zijn zoveel Joden afgevoerd. In geen enkel land als Nederland. Dus ja, kunnen we wel net doen alsof het anders is. Maar het is een walgelijk volkje. En ze verdienen de regering die ze hebben. Ze verdienen GroenLinks. Amsterdam verdient burgemeester Halsema. Want Amsterdam is niet langer een Joodse stad.
Nee.
Amsterdam is een stad van armoede geworden en tuig.
Nou, het is verschrikkelijk om dit aan te zien.
Ik heb daar niets meer te zoeken, die kutstad.
Kijk, ik ben daar geboren op deze plek waar dit zich heeft afgespeeld. Ik heb dat gisteren verteld in de podcast. Ik heb het zondag verteld. Ik ben daar geboren. Ik heb daar gespeeld. Mijn grootouders hebben daar om de hoek gewoond in de Nieuwe Amstelstraat. Het is voor mij een buurt, ja, die speciale gedachten, speciale gevoelens met zich brengt. En als je dan op die buurt, die specifieke buurt, waar zoveel tienduizenden Joden zijn verzameld en afgevoerd naar de concentratiekampen, deze haat, deze jodenhaat ziet, ja, daar heb ik even een aantal dagen, denk ik, en misschien wel langer voor nodig om dat te verwerken.
Ja, we moeten ons realiseren, Joop, dat het zo is.
Ja,
we moeten ons realiseren, het is de realiteit. Dat het altijd zo was. En we moeten ons realiseren dat de Verenigde Naties zwaar, zwaar antisemitisch en zwaar anti-Joods is. He, dat de vertegenwoordigers van de EU zwaar antisemitisch, zwaar anti-Joods zijn. En ja, dat zit er met de paplepel ingegoten. 400 jaar na Christus is de Rooms-Katholieke Kerk opgericht door de Romeinen. Die waren zwaar antisemitisch. Dat is nooit anders geweest. Martin Luther wilde ons verbranden in onze eigen synagoges. Nooit anders geweest. En de moslims doen er nog een schepje bovenop. Maar na de Joden komen de christenen aan de beurt. Dus ze hebben hun eigen graf gegraven. Ze weten het nog niet, maar ze zijn aan de beurt.
Nou, er heeft ooit een rabbijn in Jeruzalem, een van oorsprong Nederlandse rabbijn, Slomo Frankenhuis, heeft jaren geleden, tijdens een gesprek wat ik met hem had, heeft hij tegen mij gezegd: Joop, er staat beschreven dat er ooit een oorlog zal komen tussen de christenen en moslims in Europa. Uiteindelijk zullen de christenen winnen, maar het zal een zware oorlog worden. En ik denk dat wat hij toen zei, zo'n 20 jaar geleden, dat nu aan het beginnen is.
Nou, maar die oorlog is natuurlijk al voor een stuk geweest in Joegoslavië.
Ja, maar niet zo fel als dat het nu lijkt te beginnen, denk ik.
Noem het maar niet zo fel dat daar gewoon christenen 17.000 moslimmannen afslachten.
Ja,
weet je?
Dat wel.
Het is ook niet zo dat de christenen beter zijn dan de moslims. Laten we dat wel weer weten.
Nee.
Het waren geen moslims die 6 miljoen joden naar de gaskamers hebben gebracht. Hè.
Maar ik kon dat niet geloven toen hij mij dat vertelde. Ik denk, ja, het zal wel beschreven staan en hij zal dat weten als rabbijn zijnde. En ja, om dat dan nu te zien uitkomen, nou, dat vind ik nogal wat.
Het moet nog gaan uitkomen, maar voorlopig zijn wij eerst aan de beurt. En de vraag is, gaan we erop zitten wachten in Europa?
Ja, dat is de grote vraag. Dat is de grote vraag. Hoe lang kan dit goed blijven gaan? Dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Maar als ik dan zie dat in Duitsland organisaties worden verboden, zoals Samoedin, en in Nederland gewoon worden toegestaan, dan denk ik, ja, sorry.
Nederland denkt nog steeds dat het beschaafd is, ja, om massaal Noord-Afrikanen het land binnen te laten die alleen maar één doel hebben, zodra ze hier macht hebben en zodra ze hier kunnen stemmen, onze wereld te vernietigen. Terwijl ze juist naar die vrijheid toe zijn gekomen en juist van die welvaart wilden profiteren, doen ze er alles aan om die vrijheid en die welvaart weer te ondermijnen. De gemiddelde Turk die in Nederland zit, is een aanhanger van Erdogan, die al zijn vijanden opsluit. Ja? Dus wat dat betreft, het is een hele rare wereld. Ze zijn echt compleet de weg kwijt. Ze komen voor vrijheid, ze komen voor liefde, ze komen voor respect en tolerantie. En ze willen het ons afnemen. Het is toch best wel bizar, toch?
Ja, eigenlijk is het heel bizar.
En al die mensen, al die brave intellectuelen, ja, die vinden dat wij dat zo moeten laten gebeuren, ja, die zijn natuurlijk zo meteen zelf aan de beurt.
Nou ja, ik hoor steeds meer Nederlanders.
Wat ze ons kunnen.
Ja.
Dus het staat ze nog wat te wachten.
Ik hoor steeds meer Nederlanders in gesprekken die ik met ze heb. Nederlandse Joden zeggen van Joop, wij denken er zeer aan om ook jouw kant uit te komen. Want we voelen ons niet meer veilig hier.
Ja, kijk, niet meer veilig, dat is een ander uiterste. Het is nog alleen, ja, Joden in Europa, die zitten natuurlijk in Frankrijk slechter dan in Nederland. Het is
ook in België.
Zo dat, België is helemaal uit de hand gelopen.
Ja.
En dat is, dat is al heel lang rond Brussel, heb je gewoon een compleet Palestijns dorp of een compleet Arabisch dorp, want het zijn hier geen Palestijnen. Maar ja, we zullen ons moeten realiseren dat er een nieuwe realiteit is. En die nieuwe realiteit is heel duidelijk. Ze willen ons niet, ze moeten ons niet. En ze hebben een hekel aan ons. He, dat is dan de beschaafde vorm voor oh, kijk, voor mij is de definitie van een antisemiet iemand die meer dan de gewone hekel heeft aan Joden. En wij zullen ons aan die realiteit moeten aanpassen.
Ja.
En dat we ons niet weg willen laten jagen, dat begrijp ik. Maar de vraag is, willen we tegen de bierkruid blijven vechten?
Nou ja, wat ik gelukkig wel merk, is de reacties van zoveel mensen op mijn post op social media. Mensen die gewoon ons steunen en mensen die dit ook niet willen en kunnen accepteren wat er gebeurt. Niet-Joodse mensen.
Kijk, het goede nieuws is, voor zover ik van goed nieuws zal spreken, dat de gemiddelde Nederlander een nog grotere pestpleurishekel heeft, als ik de woorden maar even mag gebruiken, van de vrouw van René van der Gijp, Minoes van der Gijp, die zei tegen mij, als ik dat zo zie in Gaza, dan begin ik toch een pestpleurishekel aan Joden te krijgen. Ja? En toen zei ik tegen haar, ik wens jou het dubbele van wat je mij wenst. En toen vond ze mij onfatsoenlijk. Kan je begrijpen wat ze mij toewenste?
Ja.
Ja? Ja, maar om dus die woorden van Minoes te gebruiken, pest, pleuris, hekel. De gemiddelde Nederlander heeft wel een hekel aan Joden, maar vaak geen idee wat dat dan zijn, Joden. Want de gemiddelde Nederlander heeft nauwelijks contact met Joden. We praten niet over Amsterdammers, we praten niet over hoogopgeleiden, we praten niet over mensen op universiteiten waar Joden aanwezig zijn. Of in intellectuele beroepen waar Joden over vertegenwoordigd zijn. Of een Joodse huisarts, of een Joodse specialist, of een Joodse advocaat. We praten over de gemiddelde Nederlander, die heeft een veel grotere hekel aan de mokro's en de Turken in hun buurten, die een heel ander leefklimaat creëren en waar ze iedere dag fysiek last van hebben.
Ja, maar dan wil ik het niet hebben.
De enorme groei van de PVV,
ja.
En de enige partij, politieke partij die echt pro-Israël is in Nederland, de enige. Ja? Zo langzamerhand begin ik Wilders steeds beter te begrijpen. Want ik begin ook een steeds grotere pestpleurenzekel aan al dit tuig te hebben. Kankerjoden, laten ze oprotten, die kankermozies, die kankermokro's. Laten ze
nou
oprotten.
Zijn het gelukkig niet je, alle moslims, hè? Laten we dat voorop stellen.
Nee.
We kunnen niet iedereen over één kam scheren.
Nee, maar dat is het punt. Er zijn 1,8 miljard moslims. Maar van die 1,8 miljard moslims zijn er 10% heel fanatiek. En dat zijn er wel 180 miljoen, hè?
Nou ja, als je dat op Nederland...
Dan heb ik het niet over alle moslims in Pakistan die erop uitgestuurd worden om Wilders te vermoorden.
Nee, oké, maar als je dan 10% zegt...
Als jij tegen moslims bent, ben je leven niet meer veilig. Nou, nee. Wat een wereld. Is dat wat we willen?
Nee, maar kijk, en als je dan kijkt hoe dat hier in Israël gaat... Hè? Ik moest zondag medicijnen halen bij de apotheek. Ik sta daar te wachten. Apotheken worden vaak gerund door Israëlische Arabieren. En ik sta daar te wachten. Ik heb mijn nummer getrokken. En een van die mensen die daar werkt, een van die mannen, gaat rond met een grote bak met chocola. En iedereen krijgt een chocolaatje, want de Ramadan staat voor de deur. Dat was zondag. Zo gaat dat hier.
Nee, maar kijk, de gemiddelde... Israëlische Arabier zou niet willen ruilen met welke Arabier dan ook in welk Arabisch land. Want de gemiddelde moslim in Israël heeft een 10 keer beter leven dan de gemiddelde moslim in een moslimland. En zeker de vrouwen.
Nou, er is hier helemaal geen verschil.
Dat is een realiteit en een werkelijkheid die de moslimwereld ook niet wil vertellen.
Nee, maar als ik zie hoe hier Joden en moslims en christenen met elkaar samenleven en met elkaar omgaan. Dat verschilt totaal van het beeld wat men in Europa, met name Nederland, daarvan heeft. Want in Nederland gaat men er nog steeds vanuit dat Israël een apartheidstaat is. Nou, die is er gewoon niet. Die is er gewoon niet.
Nee, maar als je een leugen maar vaak genoeg herhaalt... Dan krijg je Goebbels waarheid.
Ja.
En Goebbels waarheid is waar toch een heel groot deel van de publiciteit... Goebbels was natuurlijk zijn tijd ver vooruit. En hij zou nu trots zijn op wat GroenLinks allemaal aanricht in Nederland.
Ja, het is wat dat betreft hier voor moslims beter leven dan in menig Europees land. Dat meen ik serieus.
Ja, maar ik denk sowieso dat Israël natuurlijk een enorme welvaart heeft gecreëerd... Er hebben natuurlijk, ik weet niet hoeveel moslims uit de bezette gebieden, als je dat bezette gebieden mag noemen, de Westbank, en uit Gaza, die werkt in Israël, dat is in één keer klaar.
Ja.
Dus ook die mensen zijn enorm geschaad door wat daar gebeurd is.
Absoluut.
Maar je hoort daar niemand over.
Absoluut.
De mensen hebben geen idee, weet je, ze worden zo... En wat je ook ziet, en dat is trouwens iets anders, het is ook even een hype geweest, hè. Dat even iedereen heel erg tegen Israël was. En die hype is nu een beetje over. En nu zie je alleen de echte fanato's nog zo druk maken.
Ja.
Maar die echte fanato's zijn echt zwaar antisemitisch.
Kijk, als hier Arabische Israëli's, moslims, in de zomer naar het strand gaan. Dan zijn ze gekleed. Dan gaan ze gekleed het water in. En er is niemand, maar dan ook niemand, die daar... vreemd van opkijkt of daar iets over zegt of weet ik van wat voor opmerkingen maakt. Helemaal niet, is heel normaal. is heel normaal. En ik denk dat dat in Nederland niet het geval is.
Nou ja, in Nederland is er iets anders aan de hand. In Nederland zie je dat die islamitisering, met name in de grote steden, hè, dat moslimburgemeesters als Abu Talib en Arkoush, ondanks dat ze best wel heel veel mee hebben gekregen van de westerse beschaving, toch enorm onder druk staan voor de achterban en voor het hoofddoekje gaan bij de handhavingsambtenaren, hè, dat ook bij de politie willen.
Ja.
Maar ja, ja, dat zijn allemaal stappen, Joop, die niet in de goede richting gaan, laat ik het zo zeggen.
Nee, dat gaat langzaam in de richting van islamisering van een land.
Ja, en noem mij nou eens één islamland waar een minderheid het goed heeft. Waar zijn de joden in de islamlanden? Wat gebeurt er met de christenen in de islamlanden?
Nou ja, de joden zijn allemaal, 900.000 joden zijn in de jaren 50 de Arabische landen uitgetrapt.
Ja, vanaf 1949,
ja.
Meteen na de oorlog.
Ja.
Ja, en zelfs uit Marokko. Dus wat dat betreft hebben die Arabische landen, als je het dan hebt over apartheidstaten, ja, dan kan ik er wel een paar noemen, maar daar zit Israël niet bij.
Nee, maar terwijl nu de joden in Marokko weer met open armen worden ontvangen. Ik zie dat bij mijn zwager, jawel, mijn zwager van Marokkaanse afkomst, die is nu diverse keren naar Marokko geweest, met zijn kinderen, met zijn kleinkinderen. Heeft zijn oude buurten bezocht, is naar synagoges gegaan, wordt overal, is hij met open armen ontvangen. En ik hoor dat ook van anderen. Er gaan tienduizenden Israëli's van Marokkaanse afkomst naar Marokko toe.
Ja, maar dat kan je wel zeggen. En dat is ook zo. Maar hier zijn de Marokkanen in Nederland zwaar antisemitisch. En hier staan ze dus naar Marokko op een voetbalwedstrijd enorm te ageren tegen Israël en tegen de Joden.
Ja.
Dus het is maar heel relatief. Het is maar heel relatief. En je hebt het in Qatar gezien met die voetbalkampioenschappen. Dat worden gebruikt als antisemitische of anti-Israëlische manifestaties. Dus het volk is natuurlijk zo lang opgejut dat nu Marokko vrede heeft met Israël en de koning sowieso nooit tegen Israël en de Joden was. Maar natuurlijk ook, ze zijn natuurlijk allemaal bang. Weet je, het is een enorme fanatieke moslimstructuur. En je hebt natuurlijk nu drie grote moslimlanden die vechten om de macht in de moslimwereld. Je hebt Turkije met Erdogan, die een moslimbrother is, van de moslimbrotherhood. Dan heb je natuurlijk Iran met de ayatollahs die voor de sharia zijn. En dan heb je Saudi-Arabië, die de bewaker is van de moslimheiligdommen. En die wil ook de macht. En die hebben natuurlijk enorme olievoorraden. Dus het is daar ook één grote ellende.
Nou ja, wat er gebeurd is, dat wil ik je even in de reden vallen. Er is een Amerikaanse delegatie, was in Saudi-Arabië. En die delegatie ging voor religieuze vrijheid. En die stond onder leiding van een rabbijn. En er werd op een gegeven ogenblik aan die rabbijn gevraagd om zijn keppeltje te verwijderen. Toen heeft die delegatie besloten, oké, als dat keppeltje verwijderd moet, dan gaan wij Saudi-Arabië uit. En ze zijn weggegaan.
Ja, maar je ziet, zij hebben zelf geen enkele tolerantie. En dat is ook logisch.
Ja.
Want de moslimreligie zegt dat zij de ideale religie zijn. Zij zijn het voortschrijdende godsbeeld. Want je had eerst het Oude Testament, toen had je het Nieuwe Testament, en toen, 700 jaar na het Nieuwe Testament, kwam er de islam, kwam er de Koran. En zij zien zichzelf als het uitverkoren volk. Het is een beetje ellendig dat zij de uitverkoren ellende zijn. Want er is geen geloof ter wereld waar zoveel armoede heerst als onder de moslims.
Ja.
Pakistan, Bangladesh, Indonesië. Het zijn allemaal landen met enorme grote moslimbevolkingen. Met één grote berg ellende en armoede. En ze houden hun volkeren dom. En ze onderdrukken de vrouwen. En het is, ze hebben alle verlichting gemist. Maar je ziet hier in Europa dat die verlichting ook teruggedraaid wordt. En dat is heel gevaarlijk.
Ja, dat is een hele gevaarlijke ontwikkeling. Absoluut. Absoluut. Maar ja, dan kom ik toch weer op Amsterdam terecht. En dan zeg ik, voor één keer had deze demonstratie niet moeten plaatsvinden. Echt niet.
Het had wel mogen plaatsvinden, maar niet...
Op een andere plek dan.
Weet je, en dat is echt de wijk van Halsema. Shame on you, burgemeester Halsema. Met je lulpraatjes tussen moslims en tussen joden. Met je lulgelul.
Ik vind niet dat zij benoemd mag worden voor nog een termijn. Echt niet.
Ja, ze gaat echt benoemd worden, geloof me. Maar ja, 200 moslim moskees, hoewel het er niet 200 zijn. Maar daar praten ze ook niet tegen. Zeiden niets op 7 oktober, maar zeiden alles toen het Holocaustmuseum geopend moest worden en Herzog hier kwam.
Ja.
Wat is dit? Is dit het beeld wat moslims de wereld in willen sturen? Nou, ik wens ze 2000 jaar ellende.
Nou ja, dan heb je geen enkele notie van wat de Holocaust betekend heeft. Van wat de Holocaust gedaan heeft.
Ze ontkennen het ook nog.
Ze ontkennen het ook nog, ja. Er zijn extreme groeperingen die het ontkennen. En ik vind...
Ze liegen en ze bedriegen. Ze hebben maar één doel. Alles wat niet moslim is, de wereld uit.
Nou ja, ga het museum bezoeken, zou ik zeggen. Dan word je geconfronteerd.
Ik zit op pizza, maar ik ga het zeker bezoeken.
Nee, maar iedereen wordt geconfronteerd met de realiteit.
Maar de meeste mensen willen die realiteit helemaal niet zien of horen.
Ja, maar ik vind, je moet je ogen daar niet voor afsluiten. In Nederland was het al zo dat de Holocaust eigenlijk op scholen niet meer werd onderwezen. Er werd weinig aandacht aan besteed. Ik vind dat men Nederlandse jongeren allemaal naar dat museum moeten laten gaan. Die moeten dat bezoeken, die moeten geconfronteerd worden.
Die Nederlandse jongeren staan enorm onder druk. Die Nederlandse scholen staan enorm onder druk. Door de moslimminorities. En die willen daar helemaal niets van horen. En die hebben ook opnieuw laten zien in Amsterdam hoe zij de wereld zien.
Ja.
En de vraag is, willen wij in Nederland zo een wereld hebben? Of gaan we er wat aan doen?
Maar ja, kijk nou vandaag. Vandaag wordt er weer gedemonstreerd op de Vrije Universiteit, op de VU in Amsterdam. Ja.
Die willen de BDS, willen die... maar dat zijn allemaal hele kleine groepjes.
Ja, maar die kleine groepjes zijn wel de... Maar het zijn wel de toekomstige bestuurders, hè? Het zijn wel de toekomstige ondernemers. Ja?
Nou, daar heb ik grote twijfels over. Of dit soort mensen onze toekomstige bestuurders worden. Ja, misschien wel als GroenLinks aan de macht komt.
Ja, ik bedoel, zij studeren. Zij studeren.
Dat de gemiddelde burger voor... Dat de gemiddelde burger, nog wat ik al zei, een grotere hekel heeft aan die islamisering van Nederland dan aan die paar Joden. Dus ze gaan hun doel niet redden, alleen wij hebben er wel een hoop last van.
Nou ja, kijk, Joodse studenten hebben enorme moeilijkheden op universiteiten in Nederland. Ja, die kunnen niet openlijk...
Nou, niet alleen in Nederland, hè?
In Amerika ook, maar ik concentreer me dan op Nederland, omdat ik daar de verhalen van ken. Ja? Ja, Bas Belder is er voor ons mee bezig, voor mij mee bezig, om Joodse studenten, met name in Leiden, maar ook andere universiteiten, te interviewen. Hun verhalen te horen en daar schrijft hij artikelen over. Ja, ze zijn hun leven niet meer veilig, ze kunnen niet meer openlijk voor hun Joods zijn uitkomen. Er worden acties tegen hun gevoerd. Ja, dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon niet.
Ook bij het Holocaustmuseum, het ging toch helemaal niet om Herzog? Het is puur een antisemitische demonstratie.
Nou ja, kijk, als op het moment dat Rudy Cortizos die mezoeze aanslaat, ja, wordt geschreeuwd naar hem, vuile kankerjood en rot op, ja, sorry, dan ga je te ver. Dan heb je geen enkel, maar dan ook geen enkel respect.
Nee, en dat hebben we te danken aan burgemeester Halsema.
Ja, want die is uiteindelijk de hoofdverantwoordelijke hiervoor.
Ja.
Ze had dat op het Amstelveld kunnen laten plaatsvinden, op het Mosveld, in de Rij voor mijn part, of waar
dus
dan ook.
We hebben nu drie bestuurders van GroenLinks en van D66 die Amsterdam besturen, die geen idee hebben hoe Amsterdam eruit hoort te zien, die ook allemaal niet uit Amsterdam komen. Die komen uit Enschede, die komen uit de Achterhoek. En die mensen die zijn in een enorm tempo bezig Amsterdam nog verder te verpesten.
Ja. Nou ja, Amsterdam is niet het Amsterdam meer waar jij en ik in zijn opgegroeid. Heel simpel.
Nee.
Ik had het er gisteren met Rabijn Evers over.
Ook dat Amsterdam heeft toegekeken hoe onze Joden werden afgevoerd. Hoe onze opa's, oma's enzovoort, hoe die allemaal werden afgevoerd.
Absoluut. De meeste Amsterdamse Joden zijn vermoord in de concentratiekampen. Er zijn uiteindelijk van alle Nederlandse Joden zo'n 5.000-6.000 overgebleven na de oorlog.
Ja, wij zijn op Oekraïne na het grootste slachtoffer geworden. Maar ja, Joop, weet je, we kunnen het blijven herhalen. We gaan er niet zoveel aan veranderen. Wat we kunnen doen, en dat doe jij als geen ander, is waakzaam zijn, mensen informeren. Dat zullen we moeten blijven doen.
Moeten we blijven doen.
Laten we hopen dat de tij zich keert. Maar ik heb er een hard hoofd in.
Ik ook. Helaas. Ja. Helaas.
Zullen we er een eind aan breien?
We breien hier een eind aan. We zitten bijna op 3 kwartier. En voordat je het weet, wordt het weer te lang. En dan is het ook niet meer prettig. Ik ben weer blij met je gesproken te hebben.
Joop, dank je wel voor de kans om een hart te luchten. En ik wens onze luisteraars wens ik een mooie Joodse toekomst.
Absoluut.
En voor de niet-Joodse luisteraars, dank voor jullie support.
Oké, ik spreek je snel weer. Heb een fijne dag.
Tot gauw, Joop.
Oké, bye-bye. Ja, dat was een emotioneel gesprek, zullen we maar zeggen, met Roland Kaan. Ik wil iedereen nog even wijzen op de column van Rob Fransman in israelnieuws.nl. Rob Fransman heeft zijn gevoelens op papier gezet, om het zo maar te noemen, van wat hij zondag voelde tijdens zijn aanwezigheid in de Portugese synagoge. Rob Fransman is een van de weinige Holocaust-overlevenden nog. Lees die column. Dat zegt alles. Goed, morgen is er een podcast met Esther Voet. Esther wilde het op woensdag. We gaan dat morgen doen. Dus zeg ik zoals altijd, ik ben er morgen weer. Tot ziens. Tot morgen.